Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 68 en daarvan het 14e vers. 68 vers 14 willen we nu zingen. Laten we nu samen gaan luisteren naar de heilige geboden van de Heere, onze God, om ons leven daaraan te spiegelen en ons leven daarnaar te richten. En we willen dan zingen van Psalm 119, het achtste vers. Psalm 119, vers 8. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis, hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel, zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de dag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Deze 10 woorden die de Heer Jezus gaf op de Sinaï, heeft de Heer Jezus samengevat en vervuld in wat hij zelf heeft gezegd en gedaan. En de Heer Jezus zei: u zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We willen samen luisteren naar het woord van God zoals we het vinden in Matteüs 25. Gelijkenis van de Heer Jezus over de 5 wijze en 5 dwaze meisjes. Matteüs 25, 1 tot en met 13, daar lezen we die. Heer Jezus zegt dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs, 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. En toen de bruidegom uitbleef, werden ze allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. De laatste woorden zijn de spits van de gelijkenis en ook de tekst voor de prediking. Wees dan waakzaam, want u weet de dag niet en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Laten we nu eerst aan de Heere vragen om zijn zegen daarover. En laten we ook voorbeden doen voor elkaar. En uw kerkenraad heeft bijzonder ook voorbeden gevraagd voor mevrouw Slager-Buis. Ze heeft de eerste kuurperiode achter de rug. Heeft nu rust, onderzoeken nog gedaan. En dan zal er weer de volgende kuur zijn. De behandeling van haar been lijkt gelukkig aan te slaan. Dan is mevrouw Gerrie Kuiper enige dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis in verband met heftige buikpijn. Tot nu toe hebben onderzoeken geen resultaat opgeleverd. Wij willen voor haar bidden. Laten we nu samen ook bidden. Heere God, Vader in de hemel, we mogen samen tot u komen in gebed. En we danken u ervoor dat u benaderbaar bent. Niet die God die in heilige majesteit alleen maar ons de rug hebt toegekeerd. Zodat we naar u tasten kunnen, maar u niet vinden. Dat zouden we wel waard zijn, Heere, dat belijden we. We zijn zondige mensenkinderen. En dat komt telkens ook wel weer openbaar in ons leven. Dat spreken wij met schaamte voor u uit. Ook als wij u kennen en met uw leven, dan is er nog genoeg tekort. Maar we danken u voor het heilige wonder van uw genade. Uw genade die zo groot en zo ruim is dat u altijd nog weer door ons wilt benaderd worden, aangesproken, gevraagd, gebeden, geprezen ook. Heren, we danken u daarvoor. En we danken u voor het geheim daarvan dat we openbaar geworden is in de Heer Jezus Christus. Die alles heeft volbracht en alles heeft weggedaan wat u in de weg zou kunnen staan om met ons zondige mensen om te gaan. Heren, wij danken u dat dat evangelie ons begeleidt en altijd weer naar ons toekomt. Dat u zelf dat evangelie altijd weer in ons leven brengt. Om ons eraan te herinneren wat de levensbron is. Wat de hoop is en wat de verwachting is. We danken u dat u zoveel geduld met ons hebt. Dat ook als wij het weer vergeten zijn en weer zo zijn opgegaan in allerlei dingen. Dat u er ons toch duidelijk en helder aan komt herinneren. Dat dat de weg van het leven is. Dat dat onze enige hoop is. Dat dat onze verwachting is. Heren, we danken u daarvoor. We willen dat doen uit het diepst van ons hart. Ook al beseffen we dat onze dank ook onvolkomen blijft. Maar toch, we spreken in verwondering uw naam uit. Heilig, groot en goed. We bedanken u dat we hier bij elkaar mogen zijn, onder uw woord. En we danken u dat u zelf het woord wilt nemen en vragen u daar ook om. Dat u door de kracht van uw woord en geest hier in ons midden wilt zijn en ons aan wilt spreken. Dat u ons ook wat te zeggen hebt. Niet maar een preek die ons wat zegt, maar u die ons alles zegt wat we nodig hebben om wel getroost te leven en te sterven. Heere, zegen ons daarin. En wil met de onweerstaanbare kracht van uw geest werken. U kent het allemaal wel wat er in ons hart omgaat. Dat hoeven we eigenlijk niet te zeggen en toch spreken we het voor u uit. Ons verlangen, onze vreugde, onze hoop, onze verwarring, onze twijfel, onze weerstand. Dat we wel in de kerk gekomen zijn, maar toch zo'n innerlijk verzet in ons leven schuilt. Hoe zou het ook anders zijn van huis uit, van nature, dan dat wij ons verzetten tegen u? Zo zijn we toch in onszelf. Maar Heere, u weet alle dingen. En Heere God, u kunt alle dingen aan. U bent de opperste herder van de zielen. En u weet wat een ieder van ons heel privé nodig heeft. Jongeren, ouderen, kinderen. Wil zo dan het woord van uw dienaar, het woord van uzelf uiteindelijk gebruiken om te troosten en te bemoedigen. Om te bouwen, om te vermanen, om aan u te verbinden, te bekeren tot u de levende God. En zo uw gemeente gebouwd mag worden en uw naam verheerlijk. Wij bidden u, wilt u overal uw gemeente zegenen. En zeker ook waar ze in situaties leeft die heel moeilijk zijn in het Midden-Oosten en in Afrika soms en ook in Noord-Korea, plekken op deze wereld waar het zo moeilijk is om met Christus te leven en gemeente te zijn. Heer, wilt u moed en trouw geven om voor te gaan? En wilt u ook geven dat de politieke situatie veranderen mag, dat er ruimte komt voor u, voor uw gemeente, voor uw woord? Zegen de voortgang van uw evangelie over deze wereld. Allen die uitgegaan zijn in de dienst van de zending, en bijzonder bidden we u ook voor Chris en de familie Den Butter in China. Zegent u ze en stel ze daar ook tot een zegen. We bidden u voor het evangelisatiewerk, zoals het in deze zomer ook weer gebeuren zal op de campings. Heer, wilt u jongeren daarin veel vreugde en enthousiasme geven en dienstbaarheid aan de heerlijkheid en de opbouw van uw gemeente. De heerlijkheid van uw naam. We bidden u, wilt u uw volk Israël zegenen, nu weer zoveel nieuwe spanningen zijn. Heere God, zo'n hopeloze situatie. Onze ogen wachten op u. Wilt u zelf verrassend werken, zodat er rust en vrede mag komen. En wilt u boven alles geven, dat er opening mag komen voor de vredevorst Jezus Christus. Ik wil zo uw naam verheerlijken overal op deze wereld, in nood en pijn, in moeite en zorg. Zegen allen die hier zijn, maar ook zegen allen die met ons meeluisteren of die bij ons zijn weggezworven op vakantie. Geef ze goede rust en bewaar ze in uw liefde. Wil bij ons zijn als we het moeilijk hebben. Wij noemen de namen, Heere. Wil bijzonder bij hen zijn. U kent hun omstandigheden. Ook als er de onzekerheid is van hoe onderzoeken dan tenslotte zullen, waarop onderzoeken tenslotte zullen uitlopen. Geef ons dat we met alle onze onzekerheid rust mogen vinden bij u, de levende God. En laat in alle wegen van ons leven, ook in de mooie dingen, waarvoor we u willen danken, zoveel goeds van u, dat wij niet hebben verdiend, Heere. Waarop we dankbaar mogen zien. We danken u ervoor, maar laat ook in die goede dingen ons hart gericht zijn op u. En wij zo leven voor uw aangezicht. Hoor ons en help ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 121. Psalm 121 is een reislied. En eigenlijk gaat de gelijkenis ook wel over de reis van je leven, hoe je die maakt. Psalm 121, vers 1, 3 en 4. Dan zijn er de collecten. Eerste voor de HGB, graag bij u aanbevolen. Als ook de volgende, die is voor de kerkrentmeesters. En de derde is voor het kerkgebouw. We mogen dat alles bij u aanbevelen. Mogen God u zegenen met uw gaven. We zingen dus van Psalm 121, 1, 3 en 4. Laten we antwoorden op de verkondiging met de zingen van Psalm 84, vers 3 en 4. 84, 3 en 4 als antwoord op de preek. Hebben wij echt wel alles? Nou, dat is een herkenbare vraag, denk ik, in de sfeer van de vakantie. Stelt u zich maar voor, een gezin staat op het punt af te reizen naar een verre vakantiebestemming. Frankrijk, Italië of misschien niet zo ver, de Veluwe. Pa heeft zijn hand al bij het contact van de auto, maar voordat hij de sleutel omdraait, kijkt hij nog even opzij en vraagt aan zijn vrouw: hebben we nou echt wel alles? Weet je nu zeker dat alles erin zit? En als het een beetje wil, dan gaat hij nog van alles opsommen ook. Je hebt toch wel gedacht aan mijn scheerapparaat en de paspoorten, die had ik daar en daar neergelegd. Heb je die wel in de tas gestopt? Ze krijgen er bijna nog een beetje ruzie over. Want moeder is al een paar dagen bezig geweest om alles bij elkaar te zamelen. En vindt het niet zo leuk om nu nog even overhoord te worden. Maar goed. Het is ook wel vreselijk belangrijk om vooral niets vergeten te hebben. Als je goed en wel een paar uur op weg bent, kun je niet even terug voor je fototoestel. En daarom die gespannen vraag: hebben we echt wel alles bij ons? Zo zijn we in deze weken druk aan onze vakantiereizen. En dat is niet verkeerd. We mogen er dankbaar voor zijn dat we op vakantie kunnen, een gelegenheid ervoor hebben. Er zijn er genoeg die graag met vakantie zouden willen, maar niet meer kunnen. Lichamelijk gebrek. Of omdat je alleen bent komen te staan. En ja, wat moet je dan nog? Dan is de aardigheid er ook af. Laten we ook in deze vakantietijd aan die mensen denken, ze niet vergeten. Druk dus aan reizen. Maar als je er goed over nadenkt, zijn we wel allemaal op reis. Of je nou op vakantie gaat of niet. Leven heeft iets van onderweg zijn. Van het een naar het ander. Als je het leven van sommige mensen bekijkt, dan lijkt het wel het tegendeel. Het lijkt allemaal even vast en stabiel. Ik denk aan die vrouw van ergens op de Veluwe. Haar leven lang had ze gewoond in het boerderijtje waar ze ook geboren was. Een vakantiereizen had ze nooit gemaakt. Was nooit veel verder gekomen dan de markt in het dorp en de kerk. Een leven dat weinig op een reis leek. Maar toen ze overleden was, stond daar op haar grafsteen, en ze had dat zelf zo gewild, eindelijk thuis. Eindelijk thuis. Het leven een reis. Van het een naar het ander. Als ik eerst maar eens van school ben, of als ik eerst maar eens werk heb, of als ik eerst maar eens verkering heb. En zo leven we dan van het ene station naar het andere. En als dat station bereikt is, ja, dan gaat de trein weer verder. Tot het laatste station, het eindstation, waar de tijd overgaat in de eeuwigheid. Hebben we echt alles? Ja, dat kun je je nu ook afvragen als het gaat over dat laatste station. Zijn we er goed op voorbereid als we daar aankomen? Of je kunt ook zeggen vanuit de gelijkenis, als dat naar ons toekomt, hebben we daar alles voor? Dat is de spits van het verhaal dat de Heer Jezus hier vertelt. U weet het misschien wel dat de Heer Jezus allerlei dingen de mensen nog wel eens duidelijk wilde maken door verhalen te vertellen uit het gewone leven. En dit verhaal gaat er dus over hoe je het beste voorbereid kunt zijn op je eeuwige toekomst. Voorbereid kunt zijn op dat eindstation. Wat moet je dan bij je hebben voor de reis van je leven? En dan gaat het misschien zelfs wel niet allereerst over wat je wel bij je hebt of wat je niet bij je hebt, Maar het gaat misschien wel allereerst over wat daarachter zit. De levenshouding, de gezindheid die daaruit blijkt. Goed, we hebben het gelezen, een verhaal over 10 jonge meisjes, uitgenodigd voor een feest, een bruiloft. Tegen de avond zal de bruidegom zijn bruid ophalen en dan langs een bepaalde route naar de feestzaal gaan om daar samen met al de genodigden de bruiloft te vieren. Van die 10 meisjes wordt verwacht dat ze op een bepaald punt de bruidegom opwachten en dan met feestelijk brandende lampen hem begeleiden naar de feestzaal om daar het feest met hem te vieren. Nou heeft een gelijkenis altijd een bepaalde spits. En we moeten bij een gelijkenis voorzichtig zijn met van alles wat te willen maken, aan alles een betekenis te willen geven. Nee, het gaat om een bepaalde boodschap van de Heer Jezus. Maar toch wil ik wel even wijzen op 2 opvallende dingen. Het eindstation van ons leven mag dus een feest zijn. Een bruiloft. We zijn op weg naar een feest. Nou, wat kun je je verheugen op een feest? Geweldig dat je ook bent uitgenodigd, dat je erbij mag zijn. Wat zal het gezellig zijn? Je kijkt er naar uit. Je verlangt ernaar. Misschien is het toch wel goed om elkaar daar even aan te herinneren, gemeente. Dat je zo naar het eind van je leven of naar het eind van de wereld kunt uitzien als naar een feest. Een blij en een vrolijk feest. Misschien zeg ik te veel, maar ik ben bang dat dat ook door gelovige christenen niet altijd zo wordt beleefd. Het einde van je leven, daar moet je maar niet te veel over nadenken. Het leven zelf vind je al een feest. En we hebben het goed met z'n allen en we zouden maar het liefst willen dat het altijd zo'n beetje blijft zoals het nu is. Natuurlijk, je weet wel dat het einde komt en je hoopt er het beste van. Maar laat het nog maar een beetje wegblijven. Een feest waarnaar je uitziet? Nee, daar ben je nog niet aan toe. En toch, ja, echt een feest. Want daar zul je zijn bij hem die zoveel van jou heeft gehouden, dat hij zichzelf ervoor overgehad heeft aan het kruis om alles weg te nemen wat tussen God en jou in heeft gezeten. Een feest. Want daar zul je helemaal zuiver en rein zijn. Als je daar alleen al aan denkt. Dat je dan helemaal zuiver en rein mag zijn. En een feest, omdat je daar baden mag in het zonlicht van Gods zuivere liefde. En een feest, omdat alle gebrokenheid dan voorgoed is geheeld. En een feest ook, omdat dan tenslotte alle onbegrepen dingen op hun plaats vallen. Vanuit de waarheid en de wijsheid van God. Toeleven naar een feest, het grote feest. En iemand die ouder wordt en die de Heere vreest, die hoeft niet jaloers te zijn op jonge mensen. Die hoeft niet bij zichzelf te zeggen, was ik nog maar zo jong. Nee, die mag zeggen, ik ben er al dichterbij. Ik zal waarschijnlijk eerder op het feest zijn dan hij of zij. Dus dat is het eerste wat toch wel uit deze gelijkenis naar ons toe komt. Toeleven naar een feest. 2. Die 10 meisjes zijn uitgenodigd en ze gaan uit, de bruidegom tegemoet. Ze hebben die uitnodiging niet in de wind geslagen. U weet misschien als u het evangelie een beetje kent, dat de Heer Jezus wel meer gelijkenissen heeft verteld van bruiloften. En ook een gelijkenis waarin een bruiloft wordt aangericht en de dienstknechten van de Heer uitgaan om de mensen uit te nodigen. En ieder heeft zijn eigen reden om niet op de uitnodiging in te gaan. Deze meisjes gaan uit, de bruidegom tegemoet. En dan mag ik ook vanmorgen gewoon heel helder en rechtuit zeggen, u bent dus ook uitgenodigd. En jij ook. Voor het feest van de toekomst. De bruiloftsfeest van de Heer Jezus. En dat is wonderlijk genoeg. Als je erover nadenkt. Want je bent geen familie van de bruidegom. En je hoort niet bij zijn kennissenkring. En je bent ook niet zo belangrijk dat hij niet om je heen kan. Als je er goed over nadenkt, dan hoor je eigenlijk bij de mensen die hem helemaal niet zo goed gezind zijn. Zijn vijanden. En toch wil hij je erbij hebben. Hij nodigt tollenaren en zondaren. Daarom, één ding is zeker, het ligt niet aan hem, hoor. Als je straks het feest mist, hij nodigt je. En je mag op die nodiging ingaan. Daar kun je verwonderd over zijn, verlegen over zijn. En je kunt zeggen, ja, maar ik ook, ik die er eigenlijk niet bij hoor, ik die zo weinig om hem gegeven heb. Ja, en als je naar jezelf kijkt, dan is er genoeg. Maar je hoeft niet naar jezelf te kijken. Je mag naar hem kijken. Hij nodigt je. En daarom mag je uitgaan, de bruidegom tegemoet. En ja, dan ook, ja, dat wel, uitgaan. Uitgaan, de bruidegom tegemoet. Eruit breken, het niet allemaal maar een beetje op zijn beloop laten, hè. Zo'n beetje aan blijven leven. Blijven zitten waar je zit en bij jezelf zeggen, nou ja, als die bruidegom mij erbij wil hebben, dan moet hij maar naar me toe komen. Ik wacht maar af. Nee, uitgaan. De bruidegom tegemoet. Hoe dan concreet, dominee? Nou, bijvoorbeeld alleen al, als je nooit gewend was om na te denken over het einde van je leven, of het einde van de wereld en hoe het dan zal zijn met jou, als je dat nooit gewend was, als je dat altijd van je afgeduwd had, uitgaan. Dan dat wel gaan doen. Dan dat serieus gaan doen. Dan gaan beseffen hoe betrekkelijk en tijdelijk al die dingen zijn waar je nou zo ontzettend druk over maakt. Dat hoort, zoals het ware, de eerste stap, de bruidegom tegemoet. Die 10 jonge meisjes gingen uit, de bruidegom tegemoet. En dan is er een verschil. En dat is eigenlijk de spits van de gelijkenis. Daar gaat het eigenlijk om. Een verschil bij die meisjes. Zag je aan de buitenkant niet vanaf. Uiterlijk allemaal precies hetzelfde. Alle 10 met een blij gezicht en een brandende olielamp op pad. Maar de Heer Jezus zegt, 5 wijs en 5 dwaas. En wat was nou het wijze van die wijze meisjes? Je zou kunnen zeggen dat zij die vraag van vanmorgen stelden. Hebben wij nu echt alles? Kunnen wij het opvangen als het soms niet helemaal gaat zoals wij denken? Stel je voor dat die bruidegom, dat hij uitblijft, dat het langer duurt voor hij komt. Hebben we dan ook olie om te zorgen dat we met een helder brandende lamp hem tegemoet kunnen gaan? Hebben we echt alles? Maar die anderen, die hebben een hele andere houding. Ze bekommeren zich niet over wat er zou kunnen gebeuren. Ze maken zich niet zoveel zorgen. Het lampje brandde en de bruidegom zou wel gauw komen en alles was dik in orde. Waarom zou je je druk maken over dingen die toch niet gebeuren? We zien wel. Beetje oppervlakkig. Dwaas. Ze dachten niet na. Best spontaan, best enthousiast. Prachtig die bruiloft. Maar nadenken? Serieus? Nee. Dat niet. Gemeente, het is natuurlijk heel goed en prachtig als je de keuze maakt voor Christus. En als je een beetje beseft, dit leven is echt niet alles. Het gaat om een eeuwige toekomst. En die eeuwige toekomst is alleen maar veilig bij de Heer Jezus. Die kan alleen maar een blij feest worden met hem. En daarom ga ik ook uit. De bruidegom tegemoet, geweldig, prachtig. Als je dat merkt bij jonge mensen, merkt bij oude mensen. Maar ja, dan toch wel even vanmorgen die kritische kanttekening van deze gelijkenis. Want deze gelijkenis kan ons leren dat zo'n keuze op zich nog niet alles is. Het maakt wel heel wat uit hoe je op pad gaat, je bruidegom tegemoet. Hoe je die reis van je leven maakt. Heb je echt alles? Ben je erop voorbereid als het eens tegenloopt? In het evangelie van Lucas lezen we dat op een gegeven moment een heleboel mensen achter de Heer Jezus aangaan. En dan draait als het ware de Heer Jezus zich om en die kijkt ze aan en die zegt: beseffen jullie wel wat je doet? En dan gebruikt hij een heel korte gelijkenis van iemand die een toren gaat bouwen. En dan zegt hij: nou ja, als iemand een toren gaat bouwen, gaat hij toch ook niet zomaar lukraak beginnen? Dan gaat hij toch eerst kijken: hoeveel geld heb ik, wat heb ik nodig? En dan gaat hij die toren bouwen. Als hij dat niet doet, dan zou hij misschien halverwege moeten stoppen en iedereen hem uitlachen om zijn halve toren. Inderdaad, bedenk wat je doet. Ga wijs op weg. Ik denk ook aan Barnabas, nog een ander moment uit de Bijbel waar datzelfde naar voren komt. Barnabas. Er is in de gemeente van Antiochië spontaan een christelijke gemeente ontstaan. Dat horen ze in Jeruzalem en ze sturen Barnabas erop uit om daar eens polshoogte te gaan nemen. En hij gaat in die gemeente rond. En dan lezen we dat hij zich verheugt over de genade van God. Maar tegelijkertijd dat hij ze vermaant om met een voornemen van het hart bij de Heere te blijven. Daar heb je het nu. Met een voornemen van het hart, een bewuste keuze, het van de Heere blijven verwachten. Die wijze meisjes, ze gingen op weg en ze hielden rekening met het feit dat het anders zou kunnen gaan dan zij verwachten. Ze hadden nagedacht, ze waren serieus. En dan gaat het verhaal verder. En wat die verstandige meisjes dus al gedacht hadden, de bruidegom blijft uit. En duurt langer en langer. Maar hij komt niet. En ik denk dat dat trekje uit de gelijkenis van de Heer Jezus heel herkenbaar is. Hij komt niet. In de tweede brief van Petrus lezen we zelfs van spotters. Spotters die zeggen: er komt helemaal niets van een bruidegom. Die komt helemaal niet. Mooie dromen waarmee jullie elkaar lekker maken, maar het betekent allemaal niets. Van het begin van de wereld aan is alles bij het oude gebleven. En zo zal het altijd wel blijven ook. 50 jaar na de hemelvaart van Christus. En nu 2000 jaar na de hemelvaart van Christus. En de bruidegom is nog steeds niet gekomen. En de spotters van vandaag, die zeggen ook: hij komt niet. Misschien dat ze niet zeggen dat er nooit iets verandert. Er zijn genoeg mensen vandaag de dag die zeggen: de wereld houdt een keer op. De zonne-energie is opgebruikt dan en de aarde schiet uit haar baan en verbrandt. En dan is het over, of andere doemscenario. Maar zo wordt er dan ook wel over gedacht. Maar toch aan de andere kant, een koninkrijk dat komen zal. En een koning van dat koninkrijk die heersen zal. Nee, dat wekt nog altijd de spot van de mens van vandaag. En wij kunnen, denk ik, als gelovigen niet ontkennen dat het soms ook aan ons geloof vreet. Dat het twijfel en de aanvechting proberen ons eronder te krijgen. Het is allemaal zo anders dan we ons hadden voorgesteld. Komt die bruidegom wel, als je er niets van ziet? Ja, het gaat dus niet alleen maar om een spontane, enthousiaste keuze voor de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt: wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En het verhaal van de Heer Jezus vertelt dan dat alle 10 meisjes in slaap vielen. Daar zou je van alles bij kunnen denken. En vaak wordt daarbij gezegd dat de gelovigen, de ware gelovigen, ook in slaap vallen. En zeker, die zijn ook niet volmaakt. Maar ik weet niet of dat echt de bedoeling van het verhaal van de Heer Jezus wel is. Het gaat veel meer om wat er volgt. Eindelijk, midden in de nacht, als er nauwelijks meer op gerekend wordt, komt de bruidegom. Zijn komst wordt luid aangekondigd. Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Alle meisjes schrikken wakker, pakken snel hun lampjes, steken die aan en willen zich bij de stoet voegen om naar de bruiloftszaal te gaan. Want ja, zonder brandende lamp kun je niet met de stoet mee. Dat zou een belediging zijn voor de bruidegom. Maar ja, dan komen die meisjes die het makkelijk hebben opgevat in moeilijkheden. De olie in hun lampjes is opgebrand en ze hebben geen andere olie om de lampjes weer aan te steken. Hoe komen ze daar zo gauw nog aan? Hebben jullie niet wat voor ons? Kunnen we niet samen delen? Maar nee, luidt het antwoord. Want dan is er misschien voor ons ook niet genoeg. Weet je wat je doen moet? Ga snel naar de olieverkopers. Haal olie en misschien ben je nog op tijd terug om je aan te sluiten bij de bruiloftstoet. Ook dat is een bijzonder trekje van het verhaal van de Heer Jezus. Misschien denkt iemand wel, ja, maar de Heer Jezus is er toch altijd zo voor om te delen. Hij heeft toch zelf zich gedeeld met zondige mensenkinderen als wij zijn. Ja, maar toch, gemeente, in het laatste uur, in het beslissende uur, slaat ieder voor zichzelf. Dan kun je niet op kosten van een ander geloven. En je kunt ook niet voor een ander geloven. Om zo te zeggen, je kunt je lampje dan niet laten branden van de olie van je godzalige vader of moeder. En je kunt ook niet met jouw olie de lampjes van je kinderen laten branden. Het gaat om een persoonlijk geloof, een persoonlijke overgave aan de Heer Jezus Christus. We kennen de afloop. Als de 5 dwaze meisjes op weg zijn om olie te bemachtigen, komt de bruidegom. De wijzen sluiten zich aan bij de stoet en gaan de feestzaal binnen. De anderen komen voor een gesloten deur. Ze ponzen erop om nog binnen te gelaten te worden. Heer, Heer, doe ons open. Maar dan klinkt het vanuit de bruiloftzaal. Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Ik ken u niet. Ik weet niet hoe u daar tegenaan kijkt, maar je zou de neiging hebben om te zeggen, ja.